Naar voren nu heb ik het zo. Is dit goed hoorbaar voor iedereen? Ja? Wat zeg je? Nou, dan beginnen we al, hè? Humor. Dan ben ik de laatste tijd ook. Ik word ook steeds beter erin, hoor. Humor. Dus ik begrijp hem al. Ik denk dat er voor iedereen wat in zit vanochtend. Dat werd zojuist ook gezegd. En als je dat eruit haalt en daar iets mee doet, dan kom je verder. Dan ben je als een atleet die een prestatie levert, maar dan wel door hem. Ik werd een beetje geïnspireerd door jouw tekst. De creatievelingen zijn de nieuwe atleten, staat er achterop in het Frans. Je zou kunnen zeggen, iemand die in hem gelooft. Wat, ja, dat heb... oh, ja, ja, dat is ook zo wat. Nee, dat gaat, nee, en dan sta je ook nog op de camera hier voor heel Nederland, of in ieder geval voor heel Alphen, dat moeten we ook niet hebben, hè? Nee. Maar het is wel zo dat als jij creatief bent, open staat voor de Heer, trek hem even wat breder, iets doet met zijn woorden, ja, dan kom jij tot prestaties door hem, in hem, met hem. Toen ik bezig was met deze boodschap, moest ik terugdenken aan een warme zomerdag. Ik was toen 18,5 jaar oud. Dat is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk, hoor. Nee, ja, wat jullie kijken naar me van, dat is echt een eeuw geleden. Nee, ik was 18,5 jaar oud. Ik ging voor de tweede keer op rijexamen. En die autorit verliep eigenlijk best wel goed. Voor mijn gevoel ging het alleen niet veel beter dan de eerste keer. En toen was ik dus gezakt. En toen ik de lesauto aan het eind van het examen netjes in het vak geparkeerd had en we uitgestapt waren, zei de examinator tegen me dat ik geslaagd was. Ik kon mijn oren niet geloven. En ik was bang dat ik het niet goed verstaan had. Maar toen ik eenmaal dat papiertje van hem meekreeg met stempel en later, een week later, dat roze officiële papiertje, want in die tijd was een rijbewijs was nog roze. Ja, toen was het echt, dat was de bevestiging van wat de examinator mij al had verteld. Misschien ken je dat gevoel wel. Het gevoel dat iets bevestigd wordt. Dat iets officieel wordt vastgesteld en dat je aan iedereen kunt laten zien dat het echt zo is. Het kan zijn als je een certificaat of een diploma hebt gehaald. Het kan gaan om een benoeming op je werk. Dat je vader of moeder wordt. Of om je pensioendatum. Dan wordt bekrachtigd dat het echt gaat gebeuren. Het staat vast. En als dat iets positiefs is, dan kun je daar heel blij van worden. Als het om iets minder leuks gaat. Een slechte score voor een toets. Een negatieve uitslag van een onderzoek. Dan geeft het in ieder geval duidelijkheid. En vandaag hebben we het ook over een bevestiging. Een volkomen positieve bevestiging die ver uitgaat boven wat er op aarde allemaal vastgesteld kan worden. Op aarde kunnen dingen achteraf ook weer wijzigen, ook al staan ze op papier. Dan is een bevestiging maar voor even. Het gaat vanochtend over Gods plan. Het plan dat nooit wordt teruggetrokken. Het plan dat nooit wordt gewijzigd of herroepen. Want de Heer zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Hij is en blijft altijd dezelfde. We gaan lezen over de verheerlijking op de berg. En vanwege wat daar gebeurt en wat ik wil benadrukken, noem ik de boodschap van vandaag niet zozeer de verheerlijking op de berg, maar de bevestiging op de berg. In de Bijbel lezen we vaker over bergen. Wanneer er over natuurlijke bergen wordt gesproken, dus bergen die je kunt beklimmen, dan hebben ze vaak een positieve betekenis. Denk aan de berg Sinaï. Denk aan de Horeb, waar Jahwe zijn wet aan Mozes geeft. En waar de profeet Elia onderdak en troost zoekt. Denk ook aan de berg Nebo, waar Mozes mag uitkijken over het beloofde land. Denk aan de bergrede van Jezus. En Jezus neemt ook afscheid van zijn leerlingen op een berg. Allemaal positieve zaken. Je kunt dus naar een berg komen om uit te huilen en om troost te vinden bij de Heer. Maar ook om een opdracht. Om geestelijk huiswerk mee te krijgen. En om vergezichten te krijgen. Wanneer er in de Bijbel over bergen wordt gesproken in geestelijke zin, dan kan dat zowel positief als negatief zijn. Positief is bijvoorbeeld de berg Sion die we mogen beklimmen. Maar bergen kunnen ook een beeld zijn van verzet, van een negatieve grootmacht die moet worden overwonnen, die van zijn plaats gerukt moet worden. Nou, die verheerlijking op de berg waar we vandaag over lezen, dat is een natuurlijke berg. Waarschijnlijk is dat de berg Tabor in Galilea. Ik heb daar een foto van. Maar 588 meter hoog, niet eens zo heel hoog. Het is wel een opvallende berg in het landschap. Maar het zou ook om een heel andere berg kunnen gaan. De berg Hermon bijvoorbeeld in het noorden van Israël. Voor de boodschap maakt dat eigenlijk niet uit. Het is in ieder geval een berg die de apostel Petrus heilig noemt, vanwege wat hij daar heeft meegemaakt met de Heer. Petrus heeft Jezus macht en majesteit daar met eigen ogen gezien. En daar schrijft hij over in 2 Petrus 1, vers 16 tot 18. Wij gaan lezen een combinatie van Matteüs 17, Marcus 9 en Lucas 9, waarover die verheerlijking of die bevestiging wordt gesproken. En ik laat hem nu ook voorbij komen, dus kunt u meelezen. 6 of 8, één vertaling spreekt over 8 dagen later, nadat Jezus met zijn leerlingen heeft gesproken over wat hem te wachten staat, neemt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op om te bidden. Er is niemand anders bij hem, ze zijn er alleen. Daar bovenop die berg zien de leerlingen hoe het uiterlijk van Jezus verandert. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden verblindend wit, zo wit als niets ter wereld. Ineens zien ze ook Mozes en Elia erbij komen die met Jezus spreken. En in Lucas 9 lezen we dat Petrus, Jacobus en Johannes in slaap zijn gevallen en wakker zijn geschrokken. Mozes en Elia zijn gekomen in een hemels licht. En ze spreken met Jezus over zijn levenseinde in Jeruzalem. Meester, zegt Petrus, het is maar goed dat wij hier zijn. We zullen 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Petrus weet niet wat hij anders moet zeggen. Hij is zo in de war dat hij niet weet wat hij zegt. Want hij en ook de anderen zijn vreselijk geschrokken. Op dat moment worden ze overschaduwd door een lichtende wolk. Een stem uit die wolk zegt, dit is mijn zoon. Hem heb ik lief. Hij verheugt mijn hart. Luister naar hem. Bij het horen hiervan worden zijn leerlingen zo bang dat ze zich plat op de grond laten vallen. Jezus komt naar hen toe en raakt hen aan. Sta op, zegt hij. Jullie hoeven niet bang te zijn. Wanneer ze om zich heen kijken, zien ze plotseling dat Mozes en Elia weg zijn. Ze zijn in de wolk opgenomen. Alleen Jezus is nog bij hen. Hij is alleen met zijn leerlingen. Terwijl zij van de berg afdalen, zegt Jezus dat ze pas mogen spreken over wat ze hebben gezien, als hij, de mensenzoon, uit de dood is opgewekt en teruggekomen. Dus houden zij het voor zich. Maar onder elkaar spreken zij er wel over. Ze begrijpen niet goed wat hij bedoelt met dat terugkomen uit de dood. Ze vragen Jezus, waarom zeggen onze leraren eigenlijk dat de Christus pas kan komen nadat Elia is geweest? Jezus antwoordt, Elia zal inderdaad eerst komen om alles in orde te maken en om voorbereidend werk te doen. En wat hebben de profeten over de mensenzoon geschreven? Dat hij veel zal lijden en dat de mensen hem zullen minachten. Maar nu zeg ik jullie, Elia is al gekomen, maar de mensen hebben hem niet herkend. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals de profeten hadden voorspeld. De leerlingen maken hieruit op dat hij het over Johannes de Doper heeft. Nou, toen ik voor het eerst las over de verheerlijking op de berg, dat is alweer heel wat jaren geleden, dat is een jaar of 20, toen ik tot bekering kwam, Toen vond ik dit maar een vreemde gebeurtenis. Was dit wel echt zo gebeurd? Scheen de zon misschien niet heel sterk op Jezus' gezicht? Waren de discipelen gewoon ontzettend moe? Hadden ze een zonnesteek? Of waren ze enorm onder de indruk van Jezus, van hun meester? En misschien dat ze daardoor dit soort dingen dachten. Ik was dus op zoek naar een natuurlijke verklaring voor deze hemelse gebeurtenis. In de loop van de tijd ben ik er anders over gaan denken. De Heer heeft mij ervan overtuigd en ook bevestigd dat wat hier is gebeurd echt heeft plaatsgevonden. Het was nodig op dat moment in Jezus' bediening en in het proces dat de discipelen doormaakten. En het is ook nodig dat wij het begrijpen, dat wij ervan leren in het proces dat wij zelf doormaken met onze Heer. Waar je ook zit, of je nou al lang op de weg bent of kort, of je net tot geloof bent gekomen of misschien nog niet tot geloof. Om een gebeurtenis in de Bijbel goed te kunnen plaatsen, moet je altijd kijken naar de context en ook naar wat er in de hemel gebeurt, wat er daar speelt. Wat is de situatie daar? Wat speelt er nou vlak voor die verheerlijking op de berg? En wat gebeurt er vlak daarna? Misschien heb je het uit de tekst al kunnen opmaken, of ken je de tekst al goed, maar ongeveer een week voorafgaand aan de verheerlijking is Jezus met zijn leerlingen in Caesarea Philippi, helemaal in het noorden van Israël. En dat is dus vlakbij de berg Hermon. En daar vraagt Jezus aan zijn discipelen wie zij denken dat hij is. En Simon Petrus spreekt dan de bekende woorden: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Op dat moment ziet en begrijpt Petrus wie Jezus echt is. En dan begint Jezus zijn leerlingen te vertellen over alle verschrikkelijke dingen die hij moet gaan meemaken in Jeruzalem. Hij vertelt over zijn lijden. Hij vertelt over zijn dood. Hij vertelt ook over zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar het is een boodschap die op dat moment nog niet echt wil landen bij Jezus' discipelen. Zij hopen en denken namelijk dat de Christus een één lange, grote en stijgende lijn koning wordt. Een vorst die zal heersen op de troon van David. En daar zit niet zoveel naars tussen. En diezelfde Petrus, die vlak daarvoor dus nog zegt dat Jezus de Christus is, de Messias, die wil de Heer er nu van overtuigen dat dit niet nodig is. Dat God hem dit lijden zal besparen. Eigenlijk ontkent of blokkeert hier Petrus ten diepste zijn eigen belijdenis. En Jezus die heeft direct door dat die woorden zijn ingegeven door de vijand. Ze zijn een valstrik. Het is een afleidingsmanoeuvre van de grote tegenspeler. En Jezus benoemt dit openlijk. Je had het over zachtmoedigheid. Maar zachtmoedigheid en eerlijkheid en recht door zee zijn gaan dan hand in hand. En dan gaat Jezus verder met het onderwijzen van zijn leerlingen. Hij spreekt over het lijden waarmee zijn leerlingen te maken krijgen. En ook andere mensen die hem gaan volgen. De mensen zullen namelijk niet alleen Jezus minachten, maar ze zullen neerkijken op iedereen die achter Jezus aangaat. Iedereen die op Jezus gaat lijken. Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen, zegt Jezus in Matthäus 16 en Marcus 8. En ook tegen jou en mij, zegt Jezus vandaag, als je mijn volgeling wil zijn, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Met wat jij allemaal belangrijk vindt. Je moet juist bereid zijn om je eigen leven op te geven, elke dag opnieuw, en met mij meegaan. Als je je leven opgeeft voor mij en voor Gods plan, en je niet schaamt voor mij en voor mijn boodschap, dan zul je je leven behouden. Laat dit tot je doordringen. Dan zul je je leven behouden. Dat is een indringende onderwijzing. En dan een aantal dagen na deze onderwijzing, na wat Jezus hier vertelt, neemt hij 3 van zijn leerlingen mee de berg op. Petrus, Jacobus en Johannes. En het is mooi en veelzeggend dat Jezus alleen hen meeneemt, bergopwaarts, want zij vormen de binnenkring van een groep leerlingen. Daarnaast is het ook een gepast aantal, want in 2 Korinthe 13 lezen we dat op basis van 2 of 3 getuigen een zaak vaststaat. En Jezus neemt ze niet alleen letterlijk mee een berg op. En zo'n berg als Tabor, de berg Tabor, kun je ook gewoon opgaan. Dat is gewoon te doen, goed te doen. Maar hij neemt ze ook vooral in figuurlijke zin mee naar boven. Weg van de hectiek en de drukte van beneden. Hogerop in de rust en het klimaat van God. Als je het zo bekijkt is het nog niet eens zo gek dat Petrus daar een tent wil opzetten om er langer te blijven. Misschien heeft hij het in dat klimaat enorm naar zijn zin. En dan boven op die berg, daar wil Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes verder toerusten en laten zien wie hij werkelijk is. Het is eigenlijk een aanvullend antwoord op die vraag, en wie zeggen jullie dat ik ben? Die vraag die hij dus een aantal dagen daarvoor heeft gesteld. En Jezus wil hen zicht geven op de toekomstige overwinning, op duivel en dood. Maar ook in de strijd en in het lijden die daarbij horen. Dat kun je niet loszien van elkaar. Maar we weten niet hoe lang Jezus daar samen is met zijn leerlingen. Maar op een bepaald moment verandert Jezus voor hun oogte van gedaante. Zijn gezicht gaat stralen als de zon en zijn kleding wordt wit als het licht. Zo wit als geen wolbewerker of kleermaker op aarde ze kan maken, lezen we in de Statenvertaling. En van dat licht kan ik ook geen dia laten zien. Maar heel misschien kun je er, als je ooit heel fel licht hebt gezien, iets bij voorstellen. God omgeeft Jezus hier met zijn heerlijkheid. En daarin verschijnen Mozes en Elia. 2 grote godsmannen uit het Oude Testament. Uit het Oude Verbond. En voor Petrus, Jacobus en Johannes is vrijwel meteen duidelijk dat het om Mozes en Elia gaat. En hoe ze dat weten, ja, dat weet ik ook niet. Het kan natuurlijk zijn dat de Heer het ze heeft verteld, of dat Mozes en Elia zichzelf bekend heeft gemaakt, of dat ze het op een andere manier in hun hart kregen. En misschien roept die verschijning van Mozes en Elia wel vragen bij je op. Dat je denkt, wat is dit nou eigenlijk? Wat zien ze hier nu? Ik had dat wel. Ik dacht, is dit nou een visioen? Gegeven door God. Zijn het engelen? Zijn dit geesten? Zijn dit mensen met een verheerlijk lichaam? Nou, dat denk ik toch niet, want Mozes en Elia zijn beide niet gestorven zoals andere mensen in hun tijd. Ze zijn door God weggenomen. En ze hebben een bijzondere plaats en positie in Gods koninkrijk. Het is ook niet belangrijk dat we precies begrijpen hoe het zit met die verschijning. Waar het natuurlijk om gaat, is de boodschap, dat we die volledig begrijpen. Jezus en Mozes en Elia, die overleggen met elkaar. En dat doen ze terwijl ze staan in het hemelse licht. Omgeven door Gods heerlijkheid. Ja, dat vind ik prachtig. Van zo'n manier van overleggen kunnen we nog heel wat leren. En dan zijn ze in gesprek over Gods plan. Over de voltooiing van het werk dat Jezus moet doen op aarde. Het gaat eigenlijk over zijn exodus. Dat Griekse woord wat betekent zijn uittocht. Uittocht vanuit het dodenrijk en zijn intocht in Gods koninkrijk. Waar Jezus de troon zal bestijgen en voor eeuwig zal regeren aan Gods rechterhand. En ongetwijfeld is dit een heerlijke openbaring en bevestiging voor Mozes en Elia. Want ze hebben tijdens hun leven uitgekeken, uitgezien naar de komst van Jezus. Ze hebben in hun eigen tijd het volk onderwezen. Ze hebben de juiste weg gewezen. Ze hebben het volk geleid. Vaak door weerstand heen. Heel veel tegenstand hebben ze ervaren. Maar door hun leiding, door hun lessen, hebben ze het volk geheiligd, toebereid. En daardoor ook de komst van Jezus mede mogelijk gemaakt. En dan is daar die stralende wolk. Die wolk die Petrus, Jacobus en Johannes overschaduwt. En misschien komt zo'n wolkje wel bekend voor. Die wijst op de verbondenheid van God met zijn volk, met zijn gemeente. Maar ook op Jezus' komst met de wolken. En we kennen de wolk natuurlijk ook uit het Oude Testament. Waar die staat voor Gods tegenwoordigheid, voor zijn aanwezigheid, voor zijn nabijheid. En tijdens de uittocht uit Egypte wijst God door die wolk de Israëlieten de weg in de woestijn. En dan klinkt daar een stem uit die wolk. Het is God die spreekt en zegt, en ik heb hem ook op de dia. Ik houd van Jezus. Hij is mijn zoon. Luister naar hem en doe wat hij van je vraagt. Dat is de stem die klinkt. Ik houd van Jezus, mijn zoon. Luister naar hem. En doe wat hij vraagt. Wat een liefdesverklaring is dit. Het deed me denken aan de stem van God die eerder over en tot Jezus heeft gesproken. En waar was dat? Bij de doop, zei iemand het, of wil ik het graag horen? Allebei, hè? Ja. Bij de doop van Jezus in de Jordaan. Maar wat opvalt, is dat God bij Jezus' doop niet alleen over zijn geliefde zoon spreekt, maar vooral tot zijn zoon. Dat lees je terug in Marcus, Lucas. Daar zegt hij namelijk, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Ook weer een bevestiging en een liefdevolle bemoediging. In de eerste plaats voor Jezus zelf. Want bij zijn doop waren zijn discipelen er nog niet bij. Nou, bij de verheerlijking op de berg spreekt God niet zozeer direct tot Jezus, ja ook wel, maar juist over hem tot zijn leerlingen. En daar zegt hij, dit is mijn geliefde zoon. Hem heb ik uitgekozen. Hem heb ik lief. Hij verheugt mijn hart. Luister naar hem. En dat is voor de Heer opnieuw een openbare bevestiging en bemoediging. Maar voor zijn leerlingen, die er nu wel bij zijn, is het ook een bevestiging van wie Jezus is. Het gaat nog verder dan wat ze die week daarvoor hebben gehoord. En wat Petrus heeft uitgesproken. En tegelijkertijd is het niet alleen een bevestiging van wie Jezus is, maar het is ook een opdracht van God. Een opdracht die ook vandaag klinkt voor ons. Luister naar hem en doe wat hij van je vraagt. Is het zo simpel? Ja, eigenlijk wel. En Jezus beleeft iets van de heerlijkheid waarmee God hem gaat omhullen. Na zijn overwinning op duivel en dood. En zo bereidt God zijn zoon voor op wat er komen gaat. Hij geeft hem kracht en troost. En dat moet natuurlijk heerlijk zijn voor Jezus. Dat kunnen wij niet omschrijven. Dat kunnen we niet bevatten wat hier gebeurt. En zo was het ook niet te bevatten voor Jezus' leerlingen. Die overschaduwing door die lichtende wolk en die stem die daaruit klinkt, die maakt hen zelfs bang. Zo bang zelfs dat ze zich plat op de grond laten vallen. Misschien ervaarden ze iets van wat de Israëlieten voelden, die beefden van angst toen God op de berg Sinaï met Mozes sprak. Exodus 19. En wat doet Jezus? Wat doet hij wanneer zijn leerlingen daar plat op de grond liggen, te beven van angst? Hij komt naar hen toe. Hij raakt hen aan en hij zegt, sta op. Je hoeft niet bang te zijn. En dat doen ze. Ze kijken om zich heen en ze zien dat Mozes en Elia weg zijn en dat Jezus er alleen is met zijn leerlingen. Meer heb je ook niet nodig om verder te komen. Zo is onze Heer. Hij omgeeft je met heerlijkheid. Hij laat je zien wat er gebeuren gaat. Hij wil je optillen, je laten opstaan en je leren om te blijven staan, zodat je nooit meer hoeft te wankelen. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je krachtig maken. Je hoeft niet bang te zijn, zegt hij ook vandaag tegen jou en mij. Ook als je een keer op je knieën zit. Ook als je een keer gevallen bent. Of al een hele lange tijd plat ligt. En zo wil hij ook met jou en mij de berg op gaan. Je laten zien wie die werkelijk is. Je een blik op de toekomst geven. Met aan de ene kant dat zicht of dat vergezicht op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waar je samen met hem mag regeren. En zoals hij ook met, zoals God ook met Mozes heeft gedaan op de berg Nebo. Uitkijken over dat beloofde land. Maar aan de andere kant, ik blijf het herhalen, ook zicht geven op het lijden dat je moet doorstaan wanneer je Jezus wil volgen. Om dat einddoel te bereiken. Die lijdensweg of Exodus die Jezus ons laat zien, die komt in grote lijnen overeen met de weg die hij zelf is gegaan met zijn leven op aarde. En zo mag je treden in de voetsporen van de Zoon. Als je zelf een opgroeide, groeiende zoon of dochter bent van hem. Van de Zoon die de doortocht door het rijk van de dood heeft moeten doorstaan. En misschien moet je wel even slikken bij dat stuk van het vooruitzicht. Want dat eerste deel vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat uitzicht over dat beloofde land. Maar dat tweede deel, dat lijden en die strijd. Ja, daar moet ik ook wel even aan wennen soms. En toch, en dat leert de Bijbel ons ook, mag je dit uiteindelijk gaan zien als genade en als een voorrecht. Het gaat veel verder, niet als iets van, nou dat moet je dan maar dragen. Nee, als een voorrecht dat je dat voor hem mag en kan doen. Jezus wil jou en mij bevestigen. Hij wil ons bemoedigen en bekrachtigen. En laten zien welke plek jij hebt in zijn koninkrijk of mag innemen. Het hoort allemaal bij elkaar. En het is belangrijk dat je dat niet alleen gaat snappen met je hoofd, maar ook met je hart. En Psalm 36 vers 10 zegt dan, als wij in uw licht staan, zien we de dingen duidelijk. De herziene Statenvertaling zegt, in uw licht zien wij het licht. Zie je daar al iets van? Van die bestemming, van die weg. En word je er ook blij van? Ook al moet er nog veel gebeuren. Of word je er angstig van? Het kan nog naast elkaar bestaan, hè? Dat je dat hebt. Dat je dat allebei wel voelt. Aan de ene kant blij worden, je opgetild worden. En aan de andere kant dus dat besef dat je moet leren doorgaan en doorstaan. En dat zien en dat ervaren hoeft echt niet altijd op zo'n spectaculaire manier zoals ook die leerlingen hebben meegemaakt op de berg. Het kan ook gewoon wanneer je luistert naar een boodschap, in een gesprek bij de koffie, thuis wanneer je bidt of iets leest, of luistert naar een lied. Ineens zie je die zonnestraal, ineens zie je iets van dat licht dat doorbreekt. Daar word je even blij van, kun je gelukkig van worden. En misschien lijkt het dan alsof het op je af moet komen in het lezen, van hé, ik krijg het wel of ik heb het niet. Maar je kunt ook die berg mee op willen. Dat je met hem mee omhoog wil. Dat je het bewust zoekt. Dat je ervoor open staat. En als je dat dan meemaakt, kun je nog een stapje verder gaan. Je kunt dat voor jezelf houden, lekker. Ik denk, van, heb ik toch iets moois meegemaakt vanochtend onderweg. Maar je kunt er ook over delen met een ander. En die weg die je moet gaan, ja, die zal veel van je vragen. Daar merk je nu al wat van. Ook gewoon hier, misschien in deze gemeente. Ik merk het ook in mijn eigen leven. Maar ik merk ook dat de Heer kracht geeft om het te doen. Want hoe fel het verzet van de vijand ook is, het leven van God is sterker dan de dood. Het leven van God is sterker dan de dood. Dwars door alles heen komen Gods trouw en genade helemaal openbaar. En de poorten van het dodenrijk zullen Jezus gemeente niet overweldigen. Zeker als wij die sleutels van het koninkrijk blijven hanteren. En na die verheerlijking op die berg gaat Jezus met zijn leerlingen terug naar beneden. Maar geestelijk daalt hij niet af. Gaat hij verder omhoog juist. Hij gaat verder op. Vol geloof en zekerheid naar dat einddoel. Hij denkt aan de blijdschap die hem te wachten staat. Dus Jezus is vooral opgebouwd. Hij weet dat Gods plan werkelijkheid wordt. En dan verbiedt hij zijn leerlingen om erover te spreken, over wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ze mogen er wel over praten, maar pas nadat hij uit de dood is opgewekt. En daar houden ze zich ook aan. Alles op de juiste tijd en plaats. En terwijl ze dan naar beneden lopen en vragen de leerlingen dus nog aan Jezus van, hoe zit dat nou met die profeet Elia die moet komen voordat de Christus komt? En dan maakt Jezus hen duidelijk dat Johannes de Doper als de Elia is die volgens de profeet Maleachi verwacht moest worden. Maleachi 4 vers 5. Johannes was een wegbereider voor de Heer. En dan komen ze beneden aan de voet van de berg. En wat er dan gebeurt is ook veelzeggend. Neemt Jezus dan de tijd om even bij te komen? Om uitgebreid met zijn leerlingen erop in te gaan van wat is hier nou boven gebeurd? Laten we eens reflecteren. Nee, dat doet hij niet. Zoals vaker in Jezus' bediening gaat hij gewoon door, tussen haakjes gewoon, met zijn werk op aarde. Vertellen over het koninkrijk van God en doen van de wonderen en tekenen die daarbij horen. Die dat bevestigen. En zo is hij nog maar net beneden en dan komt er een grote groep mensen hem tegemoet. En dan geneest Jezus een kind wat enorm wordt geplaagd door een boze geest. We lezen over de maanzieke jongen. Dat is iemand met epilepsie. Neem ook daar een voorbeeld aan. Je richt op de Heer, dat kan in zingen en bidden en lezen, maar ook gewoon in het dagelijks leven, thuis, op je werk, op school. Laat zien wie hij is en wat jij door hem kan betekenen voor een ander. Op de berg wordt Jezus niet alleen tijdelijk in die verheerlijkte toestand gebracht, hij wordt er vooral bevestigd. Hij wordt er bekrachtigd, hij wordt er bemoedigd en dan krijgt hij ook nog eens een blik op de toekomst. En dat geldt ook voor de leerlingen. Die berg is de berg van de meerdere bees. En zo bevestigt de Heer ook jou en mij, ook vandaag, in wie hij is, in wat hij doet en in de weg die jij en ik mogen gaan. En dan geeft hij ons een blik op een prachtige toekomst, waarin ook jij en ik zullen stralen als de zon, met kleding wit als het licht. Jezus zegt, ga door en blijf staan in mijn licht. Ik geef je wat je nodig hebt. Ik kom je tegemoet. Wat een Heer. Hij kent de weg. Hij is hem zelf voorgegaan. Hij weet wat het is om te lijden. Hij weet wat het is om beproefd te worden en de onderste weg te gaan. En hij kan ons daardoor zo goed helpen. En dan deelt hij zijn kennis en ervaring met ons, die hem willen volgen, waar hij ook heen gaat. En dan komt hij je tegemoet, lezen we in Filippenzen 4, vers 13 en 19. Hij staat niet te wachten totdat wij dat stuk hebben kunnen lopen. Van kom maar, kijk maar of je het kan. Hij loopt tegemoet en helpt ons, al is het dat laatste stukje te gaan, als we het niet alleen zouden kunnen. Krijg dus maar zicht op dat doel. Krijg dus maar zicht, krijg zicht op die bestemming en luister naar wat Jezus, Gods geliefde Zoon, daarin op dit moment van jou vraagt. En ga dan maar gewoon door als een trouwe dienaar van Hem, uit wederliefde voor Hem. En Jezus, die de weg kent en die de weg van het leven is bij je. Amen.